1 Koningen hoofdstuk 16 vers 29 en dan lezen we door tot en met 17 het eerste vers. Met deze verkondiging over Elia, de Tisbiet, starten we vanmorgen met een aantal predikingen, verkondigingen over het leven van Elia. Waarom? Omdat Elia een profeet is die niet alleen toen leefde, maar ook in de persoon Johannes de Doper naar deze wereld gekomen is om de eerste komst van Christus voor te bereiden. Maar zoals u weet, ook nog een keer terug zal komen als de Elia om de tweede komst van Christus voor te bereiden. Elia is, het is geweest, het is nog een keer geweest en het zal nog een keer komen. Elia is een heel profetisch figuur. In de manier waarop hij verschijnt, in de manier waarop we hebben kunnen lezen in Jacobus 5, dat hij een gebed bad en het regende niet op het land. Hoe lang? 3,5 jaar. De helft van 7 jaar. 42 weken. 1260 dagen. 2, 3 jaar en een half jaar. En deze periode vinden we ook terug in het boek Openbaring. Degene die de boeken kent van Tim LaHaye, die weten waar ik het over heb. Dat er ook in de toekomst, vlak voor de wederkomst van Christus, weer 7 jaren aan zullen breken. Waarin God met zijn tuchtroede over deze wereld komt. En waarin de profeet Elia een hele belangrijke rol zal spelen. Met juist 3,5 jaar, de helft van deze jaarweek. U moet er maar eens over lezen in Openbaring. En dan zult u ontdekken dat de boodschap van Elia ontzettend actueel is. Ook voor nu. U weet misschien ook wel dat Elia verwacht werd voordat de Messias kwam. Daarom zei men tegen Johannes de Doper, is hij misschien de Elia? Of daarom was het zelfs dat toen de Heer Jezus vroeg aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat zeiden ze dan? Sommigen zeggen, hij is de Elia. De Elia, de grote profeet. We hebben het hier wel over een van de grootste profeten van Israël. Elia. Elia, een groot man. Elia, een aankondiger. Elia, een man die ook vandaag onder de orthodoxe Joden nog steeds verwacht wordt. U weet dat de Joden bij hun feesten, als ze het Pascha bijvoorbeeld vieren, of het Wekenfeest, of de Verzoeningsdagfeest, Yom Kippur, dan hebben ze altijd een stoel extra staan, de Elia's stoel. Want ze verwachten dat Elia zal komen, vlak voor de komst van de Messias. Wat ik zo heel wonderlijk vind, als u 1 Koningen 17 leest, dan schiet als het ware uit de lucht ineens dat woord in de hele situatie waarin Israël terechtgekomen was, toen zeide de Tisbiet Elia. Ineens was hij er. Bestaat niet van dat Elia uit Tisbe kwam, een reis gemaakt had en naar Agab ging. Maar ineens is Elia er. En zo zal het ook plaatsvinden bij de komst van Christus. Dan kun je het niet meer navertellen. Dan is hij er ineens. De komst van Christus, dan is het voorbij. De komst van Christus wordt aangekondigd in de Bijbel nadat er een tijd van grote afval geweest is. Dat kunnen we letterlijk in de Bijbel lezen in de Thessalonicenzenbrief, dat Paulus zegt, nee, voor de komst van Christus zal er eerst de afval komen. En dat vind je ook terug in de situatie rondom Israël. De geestelijke situatie van Israël is heel goed te vergelijken met de geestelijke situatie van de gemeente. Dat loopt een beetje parallel aan elkaar. Vandaar dat er ook in de Korinthebrief staat dat alles wat er met Israël gebeurd is, is een soort voorafschaduwing, een soort voorbeeld voor dat wat er ook met de gemeente gaat gebeuren. Daarom is dat wat er met Israël gebeurd is voor ons voorbeeld vanmorgen. Kunt u zich dat voorstellen? Achab, de zevende koning vanaf Salomo over Israël. U weet dat na Salomo dat rijk, dat koninkrijk van Salomo in twee stukken gevallen is. Door Rehabiam en Jerobiam. Jerobiam die de 10 stammen met zich meenam en zich afscheidde van Juda. En Rehabiam die met Juda en Benjamin verder ging. En toen kreeg je het Noordrijk, Israël, het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. Vreselijk, wat een scheuring. Dat is ook in de gemeente van Jezus Christus gebeurd. Als er Jezus koning is, als de vredevorst koning is, dan is het goed. Maar als er geen vredevorst meer is, als Jezus, de Jezus niet meer koning is, mensen, wat heb je een scheuringen gehad in de kerk van vandaag. En de ene kerk scheurt zich weer af van de andere kerk. En dat gaat vandaag nog net zo door, hoor. Natuurlijk kunnen we proberen om met elkaar een grote protestantse kerk in Nederland te vormen. Maar heeft het nog geestelijk draagvlak? Is het niet meer organisatorisch, juridisch en zo weinig werkelijk geestelijk? Is het niet zo dat uiteindelijk de positie van de kerk in Nederland zich zo verzwakt heeft door alle trammeland die daar rondom plaatsgevonden heeft? Wat vindt er in de kerk van vandaag niet plaats? Wat is de situatie, de geestelijke situatie van de kerk van vandaag? In 58 jaar, veranderde dat heerlijke rijk van Salomo, waar God regeerde en waar mensen, de koning van Scheba, de koning van Sidon, overal vandaan kwamen ze naar Salomo om de heerlijkheid te aanschouwen, om Gods grootheid te zien, om te zien hoe God zich verbonden had met zijn volk. Wat een getuigenis daar midden in deze wereld. 58 jaar later was er niets meer over van de eer van Israël. Ze waren slaaf geworden, ze werden overvallen door de vijanden en ze hadden totaal geen macht meer. Dat gebeurde bij Israël in 58 jaar. 7 vreselijke koningen die over Israël geregeerd hebben. Tussen die koningen waren moordenaars, waren afgodendienaars, waren bedriegers, waren overspelige koningen. Wat is Israël in een korte tijd afgegleden naar iets, nou, wat eigenlijk niet meer bestaansrecht had. Vreselijk. Weet je dat dat in een gemeente ook kan gebeuren? Wat er met Israël gebeurt, dat kan in een gemeente ook gebeuren. Kan zelfs met ons als gemeente gebeuren, als de vredevorst, als de Heer Jezus, niet meer het middelpunt is van ons samen zijn. Ja, dat zijn ernstige woorden. Ik weet van een gereformeerde kerk in Brielle, op Voorne Putten. En die gereformeerde kerk had met veel moeite, met veel inzet, met aardappels verkopen, met oliebollen verkopen, met oud papieracties en met ik weet niet wat allemaal, hun laatste centen bij elkaar gebracht om daar een prachtige kerk te bouwen, nog geen 25 jaar geleden. En een aantal jaren geleden kwam er een zuster en een broeder naar me toe. Die zeiden, nou, 25 jaar geleden hebben we met alle moeite deze kerk prachtig mogen bouwen. En over een week wordt de kerk gesloopt, want de kerk is leeggelopen. Binnen 25 jaar. Wat kan er veel gebeuren? Wat kan er veel gebeuren in kerkelijk Nederland? Maar dat niet alleen in kerkelijk Nederland. Wat kan er veel gebeuren in je persoonlijk leven? Misschien denk je nu terug aan een periode waarin je zo dicht bij de Heer leefde. En waarin je een getuige was. Waarin je echt een getuigenis was voor mensen om je heen. En het is als een kaartenhuisje in elkaar gezakt. En het betekent eigenlijk nog maar zo weinig meer in je leven. Wat gebeurt er dan? Wat is er dan aan de hand? Nou, wat lezen we van Achab? Achab die trouwde met Izebel. En Izebel was de dochter van de koning van de Sidoniërs. van Sidon, de koning van Sidon, dat machtige rijk, een zeevadersvolk. U moet dat situeren, lokaliseren op de plaats waar nu Libanon ligt. Daar lag Sidon en Tyrus. En de koning van Sidon was een machtig man. Hij had vloten uitgerust die over de Middellandse Zee voeren. En overal langs de kust van de Middellandse Zee hadden ze koloniën. Overal waar hadden ze hun vlag als het ware neergezet. Tot zelfs in Spanje toe. En overal vandaan haalden ze hun rijkdommen. En Sidon was een van de rijkste koningen die er was. Nou, wat een goed huwelijk, hè? Wat een strategisch huwelijk om als Agab een vrouw te trouwen uit Sidon. En wat een macht haal je dan naar je toe. Nou, het tegenovergestelde gebeurde. Dat is trouwens ook hetgeen wat de kerk voor de wederkomst van Christus, en dan hebben we het over de wereldkerk, voor de wederkomst van Christus gaat doen. De kerk gaat een huwelijk aan, Gods volk verbindt zich met de politieke macht van deze wereld. Er staat overgeschreven in Openbaring 17 over een vrouw die een bruid had moeten zijn, de gemeente van Jezus Christus, maar die afgeschilderd werd als een hoer, die zich verbindt met dingen die absoluut niet van God zijn. En deze hoer, deze vrouw van Babylon, die verbindt zich met het beest, want ze zit op het beest. Ze zijn als het ware één geworden met elkaar. Nou, dat gebeurt in de toekomende tijd met de gemeente van Jezus Christus. En daarom is de persoon Elia zo ontzettend belangrijk, want Elia die ging daar dwars tegenin. Elia wilde daar niets mee te maken hebben. Elia was een van de getrouwen, en we zullen verderop in deze serie overdenkingen horen dat er naast Elia nog een aantal duizenden getrouwen waren die niet daarin meegingen. Maar dat betekent heldenmoed. Dat betekent Elia's moed. Dat betekent het voorbeeld volgen van Elia. Agab heeft niet alleen Isabel getrouwd, maar Isabel die nam ook de afgodendienst mee. De Baal-cultus. En misschien wel goed om te onthouden, het woordje Baal, het Hebreeuwse woordje Baal, betekent letterlijk heer. Of bezitter. Bezitter. En Baal nam inderdaad bezit van het volk Israël. Bezit van dat wat eigenlijk van God was. Ze gaven het uit handen aan een afgod. Baal. En met deze Baal-cultus werd ook een huis gebouwd voor Baal in Samaria, de hoofdstad van het Noordrijk Israël. En Isabel die ging nog veel verder door bij Jezreel, bij het Karmelmassief, heeft ze ook een tempel gebouwd voor Astarte, de vrouw van Baal. En zo werd de hele Baal-cultus ingevoerd. En het leek er wel op dat Baal leefde, dat alles rondom Baal handelde in Israël. En dat God kennelijk verdwenen was. God leefde niet meer in Israël. Nou, zo was de situatie waarin Elia terechtkwam. De profeten werden vervolgd. Ze werden vervolgd, ze doken onder door Obadja in spelonken en er was geen ruimte meer voor God. Het altaar werd afgebroken en dat gebeurde er in Israël binnen 58 jaar. Dat is nogal wat. Nou, dat is de situatie van Israël en dat is de situatie in heel veel kerken, heel veel gemeenten in Nederland. De Baal-cultus werd de nationale godsdienst. Misschien even goed om naar ons persoonlijk leven te kijken. Baal of de God van Israël? Mag ik het eens vragen? Wie is de bezitter van jouw leven? Baal-bezitter. Wie is de bezitter van jouw tijd? Is het Baal of is het God? Wie is de bezitter van jouw talenten? Wie is de bezitter van jouw materiële stoffelijke bezittingen? Wie is de bezitter van jouw bankrekening? Wie is jouw bezitter? Staat er niet in de Bijbel dat Paulus zegt, Wij zijn niet van onszelf, want hij heeft ons gekocht en betaald. Oh, wat is het belangrijk om in deze tijd opnieuw ertoe aangezet worden om ons leven niet aan Baal te geven, maar om ons leven opnieuw aan God toe te wijden. Baal leeft en God is dood. Ja, tot die conclusie kom je als een man als Harry Kuijtert zegt, die God van de christenen die bestaat helemaal niet. Die hebben we zelf gecreëerd. Zo ver kan het gaan binnen bepaalde gereformeerde kringen. Een gereformeerd theoloog die deze dingen vertelt. Hervormde predikanten die absoluut niet meer geloven in een realistische God die leeft. Ik weet niet of u wel eens die stukjes leest, geloven in het oosten, in de Tubantia. Een enkel keertje vind je nog een getuigenis, zoals het afgelopen zaterdag of vrijdag geloof ik, meen ik, een vrouw die, een gewone huisvrouw stond er. En daar stond onder van, als ik de Heer Jezus niet had, dan had mijn leven geen zin meer. En ik weet zeker dat als ik straks sterf, dan ben ik bij de Heer Jezus in de hemel. Nou, als je dat zegt, dan halen mensen vaak hun schouders op en dan zeggen ze, ach, die weet niet beter. Nou, dat is de situatie waar we vandaag in terechtgekomen zijn. Die weet niet beter. Baal leeft en God is dood. Nou, in deze positie, in deze situatie komt Elia. Oh, dat gaat gebeuren. Als het heel donker wordt, als de kerk in het donkerste komt, dan gaat God ingrijpen. Het lijkt erop dat God de afwezig is. Hoe kan God dat allemaal toelaten? Het lijkt er wel op of God helemaal niet meer ingrijpt. En weet je, dan vind ik het zo mooi. Dan vind ik het zo mooi dat ergens helemaal achteraf is God al lang bezig met een persoon. Wij denken vaak dat God er niet is, maar God is al lang bezig. En uiteindelijk heeft God het laatste woord. Broeders en zusters, onthoud dat alstublieft goed. God noemt zich in de Bijbel de Alpha en de Omega, het begin en het einde. God staat aan het begin van je leven en God is er ook aan het einde van je leven. En natuurlijk ook daartussenin, maar soms merk je dat niet altijd even goed. Maar je krijgt altijd weer te maken met God. Het einde. En weet je, dan komt daar Elia. En de naam Elia betekent letterlijk, God is mijn Heer. Niet Baal is mijn bezitter, maar God is mijn Heer. En dat zou ook vertaald kunnen worden met, God is mijn kracht. God is mijn kracht. Dat betekent de naam Elia. En weet u waar Elia vandaan kwam? Tisbe. Weet u waar Tisbe ligt? Tisbe, als u het meer van Galilea hebt en waar de Jordaan dan naar beneden stroomt naar de Dode Zee. Onder de Jordaan, zo'n 20 kilometer, nee, onder het meer van Galilea, 20 kilometer eronder, heb je een zijriviertje. Dat is de beek Krit. En langs de beek Krit, aan de andere kant van de Jordaan, daar lag het plaatsje Tisbe. Niet zo ver van de plaats van de Gazarener. U kent wel die Gazarener. Die man die daar zo bezeten was met die demonen. Het blijkt dat Tisbe een onherbergzaam gebied is. Met onafgebroken wouden, bossen. Onherbergzaam gebied. En dat daar een kleine nederzetting was, Tisbe, waar deze zonderlinge man opgroeide. En met een kamelenharen mantel, ruig als die was. En ik denk dat Elia een verschrikkelijke ruige vent geweest is. Echt een ruige man uit een heel ruig gebied. Waarschijnlijk zeker niet geleerd. En deze ruige man, die stond tegenover de koning met zijn fluwelen mantel. God die zoekt altijd die ene man. Die eenvoudige man. Die kleine man. God die gebruikt altijd dat wat voor de wereld verwerpelijk is. Dat heeft God uitgekozen. Oh, we willen zo graag aannemelijk worden voor de wereld. Maar weet u, als we het zo over Elia hebben, dan zou ik u willen vragen, zou u die Elia willen zijn? Zou jij die ene man, die ene jongen, die ene vrouw, dat ene meisje willen zijn, die zich aan God toewijdt, waardoor God juist in de laatste tijd nog een geweldige opwekking kan geven? Gelooft u dat God een opwekking kan geven, ook hier bij ons in de gemeente? Dan gebruikt God misschien u voor. Niet op hele spectaculaire manieren, maar juist in je eenvoud. Juist in je zwakte. Juist in je trouw zijn. God heeft het laatste woord. En wat doet Elia? Elia, als een Israëliër, de enige profeet trouwens die niet uit Juda komt, maar van over de Jordaan. Elia die ziet wat er gebeurt in Israël. En weet je wat Elia doet? Elia die gaat bidden. Als je ziet wat Elia, hoe Elia een gebedsman is. Hij neemt tijd om te bidden. En hij brengt het bij God. En hij zegt, Heere God, als ik naar mijn volk kijk, dan lijkt het erop dat Baal leeft en dat u de afwezige bent. U bent de grote afwezige in uw volk. Heer, dat kan toch niet? En weet je, terwijl Elia aan het bidden is, dan is het heel wonderlijk. Ik weet niet of God dat wel eens in uw leven doet. Dan leidt God Elia naar een woord uit de Bijbel. Dan gaat God een woord in zijn gedachten brengen. En dat woord, en misschien wel goed om dat even te lezen, dat staat in Deuteronomium 11. In Deuteronomium 11. In Deuteronomium 11, vers 16 en 17. Bidden, gebedsleven leidt altijd naar het woord van God. En gaat ervan uit, Heere God, u zegt het in uw woord. Heer, vervul uw woord. Doe ook wat uw woord zegt. En er staat er in vers 16 van Deuteronomium 11, waar Mozes zegt, neemt u ervoor in acht dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen nederbuigt. Elia denkt, hé, maar dat doet mijn volk. En dan had hij verder gelezen. Daar staat, dan zou de toren des Heren tegen u ontbranden. En hij zou de hemel toesluiten, zodat er geen regen komt, de bodem zijn opbrengst niet geeft en gij weldra te gronde gaat in het goede land dat de Heere u geven zal. Nou, hier gebeurt iets heel wonderlijks. Elia die zegt, Heere God, zo kan het niet langer meer. U heeft gezegd, als ze zich van u afkeren, dat u de regen in zult houden. Dat er hongersnood zal komen. Heer, maar er gebeurt niets. De regen komt nog net zo goed naar beneden, terwijl ze u toch verlaten. Heere God, dat is niet geloofwaardig. En toen heeft Elia eigenlijk gezegd, Heere God, ik wil liever dat er hongersnood komt en ze zich tot u bekeren, dan dat ze in overvloed leven en u vergeten. En dan gaat Elia bidden. Dan gaat Elia bidden en zegt de Elia tegen de Heere God, Heere God, wilt u alstublieft uw woord vervullen? Want ze hebben u verlaten en ze hebben geen recht meer op regen. Wilt u dat volk alstublieft tegemoet komen en uw volk als het ware tuchtigen, zodat uw volk weer terugkeert tot u? Elia heeft gebeden en God heeft geantwoord. God heeft aan Elia het antwoord gegeven, ik zal mijn woord vervullen. En toen is Elia naar Agab getrokken. Kunt u zich dat een klein beetje voorstellen? Deze Elia die voor Agab staat en dan zegt, er zal geen regen meer komen, tenzij dan op mijn woord. Wat een vreselijk gebed. Een gebed van, Heer, laat het maar hongersnood worden. Weet je, ik denk als wij heel eenvoudig naar ons eigen leven kijken, dan zijn het vaak de momenten die het moeilijkst geweest zijn in ons leven, waardoor we het meest teruggebracht zijn in onze relatie met God. Is dat zo? Ik zie heel wat mensen knikken. Dat is zo. Schijnbaar lijkt het erop van als het allemaal makkelijk gaat en als het allemaal heel soepeltjes verloopt, dat we dan toch geneigd zijn om te zeggen, ach, ik heb God niet nodig. Hier blijkt heel duidelijk dat God moeilijkheden bewust in ons leven toelaat als we hem loslaten. Om ons weer terug te trekken tot hem. Wat was nou het geheim van Elia? Hoe durfde Elia zich te laten zien voor door deze vreselijke koning Ahab? Elia stond voor Ahab en er zijn er drie dingen die hij zegt. Laten we het maar lezen in hoofdstuk 17 van 1 Koningen. Hoofdstuk 17 vers 1. Daar staan deze drie dingen die ik graag vanmorgen mee wil eindigen, afsluiten. Wat was het geheim? Elia zegt als eerste tegen Ahab, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft. Mooi is dat, hè? Zo begint Elia. Jullie denken misschien dat hij dood is. Jullie denken misschien dat jullie de God van Israël even aan de kant gezet hebben. Maar ik getuig hier, God leeft. Hij leeft. Is dat ook uw overtuiging? Het feit dat God leeft kan een belijdenis zijn, wat we nou eenmaal belijden en wat in onze geloofsbelijdenis staat, maar ervaart u ook dat God leeft? Ik vond het zo mooi van Billy Graham, die met dominee Lucas in Brussel liep. En toen zag iemand in Brussel Billy Graham, dokter Billy Graham lopen. En die man die hem zag, die kon het niet weerstaan, die riep, God is dood! Naar Billy Graham. God is dood! En Billy Graham die draaide zich om en die zei, beste man, dat kan niet, want ik heb vanmorgen nog met God gesproken. Ja, begrijpt u dat? Hebben we die levende relatie met God? Kunnen we tegenover jongens en meisjes op school, tegenover collega's om ons heen, tegenover vrijzinnige predikanten kunnen zeggen, zo waar de God van Israël leeft, onze Vader leeft, hij leeft. Ook al waant de wereld hem dood, maar God leeft. Het is de levende God. De trouwe God van Israël. De God ook van onze gemeente. Ten tweede, zegt Elia, voor wiens aangezicht ik sta. Ik sta nou wel voor het aangezicht van de koning, maar ik sta in wezen, in de autoriteit, in de volmacht van mijn zender. En dat is God, de God van Israël. Een andere vertaling zegt, in wiens dienst ik sta. Hij stond voor God. Hij stond in zijn dienst. Meer dan ooit is het belangrijk dat wij in zijn dienst staan. Dat hij de bezitter van ons leven is. Want weet je, als je in zijn dienst staat, voor zijn aangezicht, dan wordt de vrees overwonnen. En dan staat er zo mooi in Spreuken, angst, vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heer vertrouwt, is onaantastbaar. Dat is wat? Wat een volmacht in het leven van deze man. En deze Elia, die kon zeggen, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij op mijn woord. Zijn gebed was verhoord. En hij stond daar als een gebedsman, waarvan God gezegd had, Elia, je gebed is verhoord. Een bidder. Zo mogen wij in deze wereld staan, als een Elia. 58 jaar, een korte tijd. Zo veranderd. O, ons geloofsleven kan zo gauw veranderen. Maar wat is het belangrijk om als een Elia de Heer te zoeken en je leven aan hem toe te vertrouwen. Mag ik u eens vragen, hoe is het met uw leven? Heb je nog een levende relatie met God? Als dat niet zo is, keer dan alsjeblieft terug naar hem. Geef je leven opnieuw aan hem over. En weet dat hij nog steeds trouw de God van jou is, de God van Israël. Ook al kenden ze hem niet meer als hun God, hij was nog steeds de God van Israël. Ook als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. want zichzelf verloochenen kan hij niet. Amen.